Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX-factor, de podcast voor de slimme belegger. Waarin we het gaan hebben over Nederland als strenge boekhouder van Europa. Kabinetten, die komen en gaan, maar één ding is altijd een zekerheidje. We zijn van de regels en die leven we na. En we hebben altijd een minister van Financiën die dat geluid laat horen in Brussel.
De oorzaak van deze crisis ligt in een gebrek aan concurrentiekracht en te weinig budgettaire discipline. En als we die twee punten niet oplossen, dan kan er voor Nederland ook geen akkoord zijn.
De crisis is niet veroorzaakt door Europa of de hulpprogramma's van Europa. De oorzaken van de crisis zitten voor een belangrijk deel diep hier in de Griekse samenleving en de Griekse economie. En daar moeten we die oorzaken aanpakken.
Die regels zijn er niet omdat de Nederlanders of de Duitsers of een deel van de eurogroep die regels nou zo belangrijk vindt. We hebben die regels afgesproken omdat het onze gezamenlijke diepe overtuiging is dat het naleven van die regels in het belang is van de hele eurogroep. En ook in het belang is, in lange termijn belang is van de inwoners van onze landen. Dat is de reden waarom we het doen. En we zullen ook allemaal die regels moeten willen respecteren.
Maar daar lijkt verandering in te komen, want minister Kaag van Financiën wil een andere koers gaan varen, liet ze onlangs weten in een speech in Maastricht. De huidige regels vindt ze niet meer van deze tijd. Over die bijzondere stap ga ik het hebben met BNR's huiseconoom Han de Jong, hier in de studio. Welkom.
Dank je, Jelle.
En wat dit alles betekent voor de financiële markten bespreek ik met Jos Versteeg van Insinger-Gillissen. Maar vooral ook om even de toch alweer bijzondere beursweek door te nemen en vooruit te blikken. Jos, welkom.
Dank je wel.
An, die speech van Kaag die was volledig ondergesneeuwd. Het ging eigenlijk maar om één ding. Kaag werd opgeroepen door de oppositie om naar de Tweede Kamer te komen, om daar te praten over de koopkracht. Maar in plaats daarvan hield zij een speech over Europa in Maastricht dus. Met best wel een historische boodschap. Zou jij die ook zo typeren?
Absoluut. Ja, absoluut. Want Nederland heeft altijd behoord tot de landen die zich altijd sterk hebben gemaakt voor begrotingsdiscipline, voor de afspraken die we in het kader van de euro hebben gemaakt. Het groei- en stabiliteitspact. Daar lijken we nu van af te gaan wijken.
Ja, als wij even kijken naar die speech. Wat zijn de belangrijkste punten als je het kort zou moeten uitleggen?
Nou ja, er is natuurlijk een brede discussie over die begrotingsregels. Er zijn zeg maar twee belangrijke regels. De eerste regel is dat landen worden geacht geen begrotingstekorten te hebben die groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. En de tweede regel is dat je schuld zou niet groter mogen zijn dan 60% van het bruto binnenlands product. En als dat wel zo is, dan moet je eigenlijk een beleid voeren dat er uiteindelijk toe leidt dat die schuld toch onder die 60% komt. Nou is die tweede regel, daar heeft eigenlijk bijna niemand zich ooit druk om gemaakt en aangehouden. En want toen Italië werd toegelaten, helemaal aan het begin van de euro, toen had dat land al een schuld dat ver boven die 60 zat. De toenmalige minister van Financiën Zalm heeft zich nog wel een beetje verzet tegen toelating van Italië tot de euro. Maar dat verzet had weinig effect. Italië is toegetreden. Er waren ook andere landen overigens met hogere schulden dan die 60%. En als je op 120 zit, dus dubbel wat de regel eigenlijk is, dan valt het niet mee om dat terug te drukken. En dan zeker als er allerlei problemen op je weg komen, zoals recessies die we natuurlijk gehad hebben, eerst al in 2001, toen in 2008, 2009, toen de pandemie-recessie, dan schieten die schulden eigenlijk omhoog. Dus die tweede regel, die begrotingsregel of de schuldregel, ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar niet zo druk om maak. Maar de begrotingsregel van geen begrotingstekorten meer dan 3%, dat is belangrijker. Daar hebben we ook toch eigenlijk wel over het algemeen controle op gedaan. Dan moet ik wel zeggen dat Frankrijk en Duitsland waren de eerste landen die die regel overtraden. En het verdrag voorziet dan eigenlijk in een boete voor zulke landen. Maar daar wilden natuurlijk Frankrijk en Duitsland niet van weten, dus dat is er nooit van gekomen. En ook toen wilde Zalm die boetes wel opleggen. Maar vervolgens hebben de meeste landen zich daar wel aan gehouden. En als dat nu op de helling gaat. Dat is toch wel een historische gebeurtenis.
Ja, historische gebeurtenis, want dat wil zij dus doen. Zij wil dus aan dat Groei- en Stabiliteitspact uit 1997 ingevoerd. Daar wil zij, dat wil ze dus op de schop gaan gooien. Dat zegt zij dus in de speech.
Ja. Dat klopt. En ze is overigens niet de enige, hè? Want er is eigenlijk in economenland een vrij brede discussie of die begrotingsregels nog wel helemaal van deze tijd zijn. Ik moet ook zeggen dat de getallen die daarin staan, daar zit wel een redenering achter. Maar of die redenering nou nog bij deze tijd hoort, nou, dat is een lastig verhaal.
Maar het is wel nodig dat we dus minder streng gaan boekhouden, zeg jij?
Nou ja, ik vind van niet. Kijk, het punt is met dit soort regels dat als je regels eenmaal loslaat. Dan ga je ze nooit. Je kunt of loslaten, je gaat ze niet helemaal loslaten. Dus dan ga je andere regels opstellen. Maar het wordt allemaal ruimer. En je gaat dan waarschijnlijk nooit meer weer de strengere kant op. En dat is natuurlijk toch wel een beetje een verlies. Dus wat dat betreft is dit toch wel heel erg belangrijk. Want als je dit gaat doen, dan is de point of no return is meteen gepasseerd.
Waarom gaat zij over tot die stap? Want ik heb net ook weer met dat fragment. Je hoorde minister van Financiën van CDA Huizen, van PvdA Huizen. Je haalt Zalm aan, een VVD-minister. De politieke kleur maakte niet veel uit. Nu hebben we een D66-minister en die wil in één keer toch wat minder streng gaan zijn. Ja, zou dat dan mee te maken hebben?
Ja, nou ja, er zijn veel economen overigens die vinden dat die regels veel te streng zijn en dat die ruimer moeten. En daar valt theoretisch ook best wel het een en ander voor te zeggen. Maar ik zou dus zeggen, praktisch is het toch niet zo handig dat wij daarvoor pleiten. Maar ik kan wel begrijpen dat als er een Nederlandse minister hiervoor gaat pleiten, is het wel logisch dat het een D66-minister is. Want die willen meer Europa, die willen meer integratie, die willen meer ontwikkeling in Europa. Ja, dan moet je natuurlijk de Europese landen ook wel de ruimte geven om beleid te voeren in de richting die jij wil.
Ja. Maar omdat de rente veel lager is, is er toch wel veel meer ruimte. Vergeleken met 25 jaar geleden, toen die regel werd opgesteld.
Ja, dat is zo. Maar als wij de 3% loslaten, is die over 25 jaar echt niet weer terug. En de rente is dan misschien wel weer een stuk hoger.
Ja, dat is de vraag inderdaad, ja.
Ja. Kaag heeft het in haar speech over drie ankers. Nou, laten we ze even alle drie uitgooien of bespreken in dit geval. Om te beginnen met die schulden, daar heb je het over. Dat is een groot punt in haar speech. Daar gaan we dan soepeler mee om als we haar voorstel volgen qua afbouwen. Zijn er nu te veel landen met een te hoge schuld in Europa?
Ik zou het niet uit mijn hoofd weten, maar ik denk dat meer dan de helft van de landen een schuld heeft van boven de 60% BBP. Bijvoorbeeld ook Duitsland. Maar er zijn natuurlijk landen, Griekenland zit, weet ik het, 180 of zo, Italië 140, België zit ook boven de 100, Frankrijk zit op 100. Dus veel landen zitten daarboven. Het is moeilijk om dat terug te dringen. Nou gaat het natuurlijk bij dit getal is een ratio. Hè? Dus je hebt een teller en een noemer. Dus je hebt de schuld en die relateer je aan je BBP. Mm-hmm. Nou, als je dat wilt terugdringen, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel, je gaat de schuld verminderen, of je moet het BBP laten groeien. Ja, als de noemer groeit, dan daalt de waarde van de breuk. Dat hebben we vroeger op school geleerd. Het probleem van Italië is niet zozeer dat ze een veel te groot begrotingstekort hebben. Eigenlijk voert Italië een heel fatsoenlijk begrotingsbeleid. Meestal zitten die onder de 3% van het BBP met hun begrotingstekort. Maar het probleem van Italië is vooral dat ze nauwelijks economische groei hebben. En ja, dat maakt het dus voor zo'n land heel erg lastig om die ratio terug te dringen. Het zou voor iedereen verreweg het beste zijn als Italië aan groeidynamiek zou winnen.
Ja, en hoe ga je dat dan bewerkstelligen?
Nou ja,
daar zijn ze wel mee begonnen natuurlijk in de coronacrisis met die speciale fondsen.
Ja, en wat ik daarvan begrijp is, wij hebben zelf nog bij die speciale coronafondsen hebben wij nog niet eens ons plan ingediend als Nederland. We zijn de enige lidstaat die dat nog niet gedaan heeft. De Italianen zijn heel lekker bezig. En de president Draghi, die natuurlijk vroeger de president van de centrale bank van de ECB was, die is nou president van Italië. Die duwt dat, die stimuleert dat enorm. En wat ik daarvan begrijp is dat ze op grote schaal met die gelden de bouw aan het aanzwengelen zijn. Dat moet dan allemaal duurzaam, want die fondsen zijn ook gericht op duurzaamheid. Hopelijk zijn ze daarmee in staat die economie toch van meer groeidynamiek te voorzien.
Ja. Jos, ik geef toe, dit klinkt nog heel ver weg, hè, macro-economisch. Maar toch kwam het in één keer heel dichtbij de beurs. Ja. Een paar jaar geleden, toen we ons zorgen maakten om die schulden van die Zuid-Europese landen, toen reageerde de beurs daar best wel op?
Ja, dat ging voornamelijk via de banken. Banken die hadden heel veel staatsobligaties op hun balans staan. En ja, als die staatsobligaties dreigden niet meer afgelost te worden... kwamen de banken in problemen. En dan moesten die overheden moesten die banken weer bijstaan. En zo kreeg je eigenlijk een vicieuze cirkel. Ja.
In het licht daarvan, hoe kijk jij dan naar dit plan van Kaag?
Ja, ik denk, er zit ook een kant aan van... als zij dat wil gebruiken om meer te gaan investeren... zou het heel goed kunnen zijn voor bedrijven. Ik hoorde Handel net zeggen van Italië bruggen gaat bouwen. Nou, dat mogen ze inderdaad wel goed gaan doen. Want er stort er nog wel eens eentje in, had ik begrepen. Nou, dan is dat natuurlijk goed voor de Italiaanse bouwbedrijven. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat er geld geïnvesteerd wordt... in digitalisering of het milieu. Ja. Daar moet nog heel veel gebeuren, zeker op het gebied van milieu. Dus dan denk ik, ja, dan kan je dat in principe toch ook weer terugverdienen.
Ja. Investeren komen we zo bij. Dat vind ik een interessante hand. Nog even over dit plan, dat schuldenplan, wat ze ook zegt. Laten we dan minder regels opstellen voor een land met een lage overheidsschuld. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Is dat wij dan ergens worden gematst?
Ja, dat heb ik niet helemaal begrepen, moet ik zeggen, van het plan.
Nee, dat vond ik ook, een plan.
Misschien moeten ze dat ook nog eens uitwerken en nog eens voorleggen. Maar nogmaals, die schuldenratio... Daar hebben we echt een beetje... dat hebben we aan ons laars gelapt in Europa. Dus daar wordt af en toe al iets over gezegd. Maar,
dus dat landen... ze dat gaan aanpakken?
Ja, nou ja, prima. Maar weet je, kijk, als je eigenlijk al 20 jaar lang... te hoge schulden gedoogt... dat is feitelijk wat er gebeurd is. Landen worden af en toe wel eens op aangesproken... maar er gebeurt verder niks... dan kun je die regels veranderen. Maar feitelijk heeft dat geen betekenis.
We hebben ook niet echt een instrument om landen ook echt te dwingen... om zich aan de regels te houden.
Nou, volgens het Groei- en Stabiliteitspact heb je wel een aantal instrumenten... want je kunt landen boetes opleggen.
Maar of dat nou helpt, een boete, daar wordt niet veel beter op.
Dan. Nee, dat is waar. Ja. En volgens mij is dat ook nog nooit gebeurd.
Nee.
En dan in het tweede onderdeel, Jos refereerde net aan die investeringen. Daar heeft zij ook een punt van gemaakt. De verschillen tussen landen kleiner maken. Ze zegt, dat gaan we doen door forse publieke investeringen. Dan komen we dus bij die bruggen uit, bijvoorbeeld in Italië, die ze willen bouwen. Vind je dat een goed plan, dat ze overgaan te investeren?
Ik verbaas me soms wel eens van als er aan investeren gedacht wordt... dat er dan meteen bruggen en treinen en zo verbindingen gemaakt moeten worden. Ja, het is ook belangrijk dat er goede infrastructuur is. Absoluut, maar ik denk dat er nog heel veel geïnvesteerd moet worden... in de energietransitie en digitalisering. Daar is ook heel veel geld voor nodig. Europa heeft een heel interessant plan opgesteld. Een soort Chips Act die er in Amerika ook was. Waarin op het eerste gezicht 45 miljard euro geïnvesteerd zou worden... om Europa mee te stuwen in de vaart der volken. Dat wij 20% marktaandeel zouden krijgen op de semiconductorindustrie. We zijn er in de afgelopen jaren achtergekomen... dat semiconductoren strategisch heel belangrijk zijn. Maar als je dat dus verder afpelt... dan blijkt dat Brussel iets van 5 miljard bijdraagt. En de rest moet dan komen van de lidstaten en van bedrijven. Terwijl als je vergelijkt bijvoorbeeld wat er in Amerika geïnvesteerd wordt... daar hebben ze 52 miljard. Dat is echt gewoon toegewezen al. Maar wat er in Azië geïnvesteerd wordt, dat is echt een veelvoud van. Korea heeft het over een aantal jaren over 450 miljard. Als je het over bedrijven hebt, alleen al TSMC... die investeert meer dan 35 miljard dollar per jaar. Dus dat plan om Europa veel sterker te maken in de semiconductorindustrie. Nou, daar mag nog wel wat meer geld bij. Wil dat echt steken?
Maar waarom moet dat overheidsgeld vanuit Europa zijn? Waarom moet dat leiden tot grotere begrotingstekorten? Een land moet toch ook zijn broek ophouden? De Koreaanse overheidsfinanciën, slaat toch ook niet helemaal uit het lood?
Nee, daar zit je gelijk met het probleem van Europa, inderdaad. Dat het allemaal toch weer losse landen zijn. Dat is het probleem.
En wat voor investeringen denk jij dan, Han?
Nou, ik ben het helemaal met Jos eens natuurlijk. Hè. Investeringen op het gebied van infrastructuur, hè, heel belangrijk. En zeker in landen waar die infrastructuur zwak is, maar in digitalisering. Als je bijvoorbeeld nou eens een land als Duitsland neemt, hè. Ik weet niet of je wel eens in Duitsland komt.
Ja.
Maar een van de grote problemen in Duitsland, behalve dat je dan als je met de auto daar rijdt, dat je nogal eens stau hebt. Maar je hebt ook nogal eens stau als je probeert te internetten daar.
Ja.
Of met een creditcard betalen, dat kan ook bijna.
Alle problemen komen bij elkaar. Ik ben de afgelopen maanden heel veel in Duitsland geweest. Of ik nou ergens moest pinnen of ergens met de auto naartoe moest... dat ik nog wel wat wilde opzoeken met internetten. Het is echt een derde wereldland.
Ja.
Ik moest, een paar weken geleden was ik in Essen... en ik kon nergens met mijn creditcard en niet met mijn pinpas. Dus ik had nog wat los geld. En daar moest ik eigenlijk minder afrekenen. Dat was dan wel een voordeel. Ah, maar voor zo'n grote economie...
Is bijzonder.
Onbegrijpelijk.
Ja, wie wilde nou naar Essen?
Ja, dat is weer een verhaal voor de volgende keer, Jan. Okay. Nee, maar zonder dollar, in Duitsland zou je nog heel veel kunnen investeren.
Nou, zeker. Ja. Absoluut. Hè. Duitsland die heeft natuurlijk de zwarte nul gehanteerd. Hè. Dus die wilde helemaal geen begrotingstekort. En die hebben ook, ja, die hebben eigenlijk onder Merkel, met alle respect voor mevrouw Merkel, maar die hebben natuurlijk toch de publieke investeringen hebben ze behoorlijk laten achterlopen.
Ja. En niet alleen de publieke investeringen. Als je ook bijvoorbeeld kijkt die energietransitie, hè, de auto-industrie die nog heel sterk op die verbrandingsmotoren zit, waar nog relatief laat en weinig doen ze aan elektrische auto's.
Ze hebben wel het een en ander gedaan op wind en vooral op wind eigenlijk. Motors, en dat hebben ze enorm
dat valt meteen op als je Duitsland binnenrijdt, inderdaad.
Het derde punt van het plan van onze minister van Financiën. Landen hun eigen plan laten opstellen om schulden te verminderen en investeringen en hervormingen door te voeren. En dan zegt ze, Han, dat vind ik interessant, toetsing kan losgekoppeld worden van het politieke proces binnen de commissie. Dus je geeft lidstaten veel meer verantwoordelijkheid en de politiek, Brussel, kijkt daar minder dan op toe.
Ja, weet je, ja. Ik weet niet wie er dan op toe moet gaan kijken.
Dat was mijn volgende vraag, ja.
Nou ja, misschien dan toch de Europese Commissie. En die hebben dan kennelijk de vrije hand daarin. Maar ja, dat lijkt mij niet erg democratisch. Omdat natuurlijk het toch zo is dat als er Europese gelden naar die landen gaan, dan dragen wij daaraan bij. He, wij zijn een relatief grote netto bijdrager. Per hoofd van de bevolking misschien wel een van de grootste, misschien wel de grootste bijdrager aan de Europese begroting. En ja, ik vind, als je geld van iemand krijgt, dan mag diegene toch wel een beetje in de gaten houden wat jij ermee doet.
Zeker, want je geeft bijvoorbeeld Zuid-Europese landen heel veel vertrouwen, maar daarbij nemen we ook een groot risico, lijkt me.
Ja, weet je, de manier van zaken doen in andere landen is natuurlijk toch anders dan hier. Hè? Dat is zelfs al in Duitsland het geval en in België. Maar dat is natuurlijk in de landen met relatief zwakke overheidsfinanciën sowieso al een issue. En ik vind dat je daar best wel enige controle op mag houden. Het is echt niet zo dat iedereen in Europa moet worden zoals wij. Want ik weet niet of we daar allemaal gelukkig van gaan worden.
Nou, er is nog heel veel onduidelijk over het plan van Kaag. Maar het komt er dus op neer dat ze dat groei en stabiliteit pakt uit 97 op de schop wil gooien. Zegt dat is echt historisch. Maar als je het even gewoon in een paar zinnen concreet moet maken, waar moest zij dan aan werken? Hoe moet dat plan er dan uitzien?
Ik vind persoonlijk dat je die regels gewoon moet handhaven. Die heb je eenmaal een keertje afgesproken. En als je aan regels gaat rommelen en het allemaal soepeler gaat maken, dan ga je het nooit meer strikter maken. En ik zie niet in waarom een mogelijke vergroting, structurele vergroting van overheidstekort en overheidsschuld, ja, ik zie niet in dat dat ons allemaal gelukkiger gaat maken. Uiteindelijk, hè, als we bijvoorbeeld de energietransitie, nou, als wij vinden dat we die moeten doen, ja, dan moeten we ook bereid zijn om ervoor te betalen. En als we dat niet zijn, hè, dan is gewoon de conclusie, en dat is natuurlijk ook eigenlijk een beetje het verwijt dat je zo'n plan van Kaag kan maken, dat is dat ze toch feitelijk de rekening dan doorschuift naar toekomstige generaties.
Je zou kunnen zeggen, de toekomstige generaties hebben ook de voordelen ervan, als bijvoorbeeld milieu of die milieutransitie betreft.
Nou ja, goed, maar ja, je kan ook zeggen, wij zijn verplicht om de wereld in een fatsoenlijke staat door te geven. Ja, en dan kun je zeggen, nou ja, precies. We zorgen voor een goed milieu, maar jullie moeten er wel zelf voor betalen.
En Jos, kan dit alles de beurzen nog gaan beïnvloeden? Ik had het net al over jaren geleden, was dit Europese begrotingsbeleid, laat ik het zo maar betitelen, was dat nog kopzorg op de beurs?
Nou, wat ik zeg, van als er meer geïnvesteerd gaat worden, dan kan het natuurlijk goed zijn voor bedrijven. Is natuurlijk voor ieder bedrijf goed als het in een land gevestigd is waar de begroting op orde is. Dus kijk, als de begroting niet op orde is en er moeten bijvoorbeeld enorme hogere belastingen gegeven worden, dan is dat ook niet goed voor bedrijven. Dus het is heel moeilijk om daar echt in een paar zinnen een antwoord op te geven, maar, hoor.
Weet je, wat je daar zegt is natuurlijk wel belangrijk, hè? Want dat had ik misschien nog moeten toevoegen aan wat ik net zei. Als je nou kijkt naar welke economieën zijn sterk en waar is sterke groei, dan is dat echt niet in landen met hoge begrotingstekorten.
Nee.
Sterker nog, eerder omgekeerd. Die hele beweging naar, laten we de overheidsfinanciën maar soepeler, hè, grotere tekorten, grotere schulden, naar mijn idee een heilloze weg.
De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Jos, laten we eens even terugkijken op de afgelopen beursweek. En goed om daarbij te zeggen dat we dit programma opnemen op de donderdag. En laten we dan een grote beursgebeurtenis van de afgelopen week eruit pikken. De Fed, de Amerikaanse centrale bank, die verhoogt voor het eerst sinds 2018 de rente.
The FOMC raised its policy interest rate by 1/4 percentage point. The economy is very strong, and against the backdrop of an extremely tight labor market and high inflation, The committee anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate.
Het woord historisch is vaak gevallen in deze aflevering. Was dit ook historisch, Jos?
Het was zo duidelijk gezegd. Ik heb weinig meegemaakt dat het zo duidelijk gezegd werd dat er maar een kwartje verhoogd zou worden. Dus dat was niet echt een verrassing, moet ik zeggen. Ik vond wel de reactie, als je heel korte termijn kijkt, die was wel bijzonder, want de beurs zakte helemaal tot bijna nul stijging in het, op die dag. En vanaf het moment dat Paul begon te spreken, gingen we bijna 2% omhoog. Dus de beleggers waren over het algemeen tevreden met wat er gezegd werd.
Het ging deze week natuurlijk ook over de oorlog in Oekraïne. Hoe kan het ook anders? En die raakt beursbedrijven meer en meer. Om te beginnen met Volkswagen. Op het hoofdkantoor zit een taskforce, Jos, van 150 man, zeggen ze, te bedenken hoe ze aan andere leveranciers kunnen komen nu ze bepaalde onderdelen niet meer krijgen uit Oekraïne. Wordt dat logistieke voor meer bedrijven een probleem, denk je?
Ja, we horen. Het is toch wat je af en toe hoort, hoor. Vandaag toevallig waren we bezig met dat er mogelijke problemen waren met de levering van neon. Het schijnt dat Oekraïne een belangrijk leverancier is van neon. Dus voor de semiconductorindustrie en dan vooral voor de wat eenvoudigere chips zou dat een probleem kunnen zijn. Maar over het algemeen zijn er toch speldenprikjes her en der. De meeste bedrijven kunnen daar wel zonder. Ik denk waar het voor het grootste probleem zit, is natuurlijk de brandstoffen, gas en olie. Daar zit de echte problemen, maar over het algemeen zijn het niet landen waar je maar één product vandaan haalt en dat er geen alternatief is. De meeste bedrijven hebben hun lesje ook wel geleerd natuurlijk met de sancties die Trump, ik was gelukkig bijna zijn naam al vergeten. Trump voor China had neergezet. Dus de meeste bedrijven waren al toch al een tijdje aan het nadenken om te kijken hoe ze uit verschillende bronnen hun grondstoffen konden krijgen.
Goed dat je dat zegt, want door die handelsoorlog zeiden heel veel bedrijven, we moeten onze productie misschien maar dichter naar huis halen, dichter naar Europa. Volkswagen zegt wat interessant. Ze zeggen, we willen productie buiten Europa gaan uitbreiden, omdat het hier nu wat onveilig is.
Ja, ze hebben ook wel fabrieken.
Bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Wat
zegt
dat?
Ik weet niet of ze in de Verenigde Staten. Er zitten natuurlijk veel buitenlandse autofabrikanten die hebben fabrieken. Toyota weet ik in Amerika. Volkswagen heeft, dat is misschien wat minder interessant voor andere mensen. In Xinjiang, in China, hebben ze een fabriek onder andere. Waar ze ook beschuldigd van worden dat er misschien Oeigoeren verplicht aan het werk waren. Dat schijnt niet zo te zijn. Maar een van de grote problemen met Rusland. Van de week had je even een punt. Maandag begon de beurs ermee dat Amerika China dat zij wapens zouden leveren aan Rusland. En toen ontstond er 's ochtends vroeg even flink paniek van, ja, krijgen we dan zometeen ook weer blokkades van Chinese bedrijven? En zeker bij Volkswagen ontstond er toen paniek, want Volkswagen haalt bijna de helft van de winst uit China. China is enorm belangrijk voor Volkswagen. En wat er bijvoorbeeld gebeurd was, er was in Litouwen hadden ze bedacht dat het wel een goed idee was om het consulaat in Taiwan min of meer te erkennen. En wat gebeurde er toen? Toen bleek in één keer dat de producten van Continental en nog een ander bedrijf, dat weet ik, Hella, dat die in één keer niet meer de Chinese havens uitkwamen. Dus rond die tijd heeft ook de minister van Buitenlandse Zaken een aantal buitengewoon negatieve opmerkingen over China gegeven. En toen sloeg de paniek wel toe bij Volkswagen, ja.
Ja, voordat we verder gaan met de podcast, nog even dit. Ben jij benieuwd hoe een succesvolle ondernemer zijn droompand op Texel wist te bemachtigen? Luister dan vooral even naar het tweede seizoen van de podcast Het Geld en de Stenen van Mogelijk. Daarin hoor je ondernemers en investeerders. En die podcast die staat voor je klaar op bnr.nl of in je favoriete podcast-app.
Ik had begrepen uit de krant ook dat heel veel Duitse automobielbedrijven allerlei bedrading uit Oekraïne betrekken. Ja, en dat daar een probleem mee is.
Ja, er zijn er heel veel problemen. Ook de semiconductoren die ze niet krijgen. Dus daar zitten wel problemen inderdaad. Maar er zijn maar weinig bedrijven die echt het grootste gedeelte van hun producten uit de Oekraïne halen, volgens mij.
Maar goed, je hoeft maar één onderdeel daar vandaan te halen. En dat komt niet meer. En je hebt natuurlijk een probleem. En die Duitse automobielindustrie, dat is toch eigenlijk wel bedroevend of lachwekkend. Die hadden eerst Dieselgate. Nou, oké, prima. Toen kwamen er andere emissie-eisen. Daar waren ze niet goed op voorbereid. En toen daalde de productie. Vervolgens bleek dat ze met elektrische auto's eigenlijk sterk achter waren gebleven. Vervolgens hadden ze een tekort aan chips. En nu hebben ze weer een tekort aan bedrading.
Ze hebben zitten slapen eigenlijk.
Het is het ene probleem naar het andere.
Dat was opvallend als je kijkt naar wat Tesla bijvoorbeeld. Tesla had een productiestijging van bijna 90% vorig jaar. En de rest van de auto-industrie had min 5%. Nou, dat kwam omdat Tesla een veel flexibeler productieplatform had. Zij konden bepaalde semiconductoren die ze niet konden krijgen vervangen voor andere semiconductoren. En dat via de software herstellen. En ja, zo geavanceerd zijn die Duitse automobielfabrikanten niet op technologisch gebied. Dat gaat meer om die verbrandingsmotor, maar niet om de computerelektronica.
Voor alle Duitse luisteraars, we houden nog steeds van Duitsland. Maar
ja, zeker,
Duitsland is als een rooidraad nu in deze aflevering.
Ja. Tuurlijk. Nou ja, maar ik rijd zelf in een Duitse auto. Dus, hey, over Duitsland gesproken. Intel opent daar een grote fabriek.
Ja, dat klopt.
En toen zag ik een bericht van, daar kan ASML wel van mee profiteren.
Ja, nou, dat zit allemaal wel in de gedachtegang van de meeste mensen. Dat er inderdaad gewoon in de komende jaren heel veel geïnvesteerd gaat worden. En ASML zegt ook dat ze daar extra van investeren. Dat nu elk land of elke regio zelf het liefst zelfvoorzienend wil worden. Dus dat betekent wel dat er op hele lange termijn wat overcapaciteit komt. Dus dat is op zich natuurlijk niet heel erg efficiënt. En ASML heeft er in het begin over geklaagd. Maar nu zijn ze ook wel heel realistisch dat ze zien dat het toch wel belangrijk is om op semiconductor productengebied toch wat meer zelfstandig te worden. Want we zijn wel heel erg afhankelijk van Taiwan.
Ja, altijd als u of we met z'n allen hier bij BNR wat van techbedrijven willen weten, dan bellen we altijd Jos Verstegen op. Nou, hier ben
Dankjewel.
Je nu dan. De sector die het begin deze week vooral lastig had, op de Amerikaanse beurs flinke klappen. Wat verwacht jij de komende week? Is dat ook de sector die het lastig blijft hebben?
Wat zeg je nou de komende week?
De komende week kunnen.
Weken, ja, weken ook. Kun je eigenlijk niks van zeggen. Op korte termijn is het allemaal zo moeilijk. Ja, nee, dat vind ik heel lastig. Maar wat ik blijf wel enthousiast over technologiebedrijven, zeker wel. Kijk, weet je, ook als je bijvoorbeeld komt in een periode waarin de inflatie wat hoger is, dan moet je vooral kijken naar bedrijven die veel prijskracht hebben. En juist in die technologie heb je heel veel bedrijven die heel goed hun prijzen kunnen vasthouden of gewoon mee verhogen. Kijk, pak je een bedrijf, we hadden het net over ASML, daar is het geen twijfel aan. Als je chipproducent is, heb je die machines nodig, dus dan betaal je. Maar we hebben andere voorbeelden. Microsoft, er is geen bedrijf die bedenkt van, we vinden de tarieven te hoog, we gaan over op een ander softwarepakket. Apple, noem maar op, er zijn heel veel Nvidia, heel veel technologiebedrijven die uitstekend in staat zijn vanwege hun marktmacht of hun kwaliteit of hun merkenkracht om die prijzen gewoon te verhogen. En dan maak ik me daar niet zo'n zorgen over.
Maar Jos, is dat op termijn toch ook niet een groot gevaar? Want op een gegeven moment gaan we toch zeggen, ja, wacht eens even, waarom moeten die bedrijven met zulke marges draaien?
Ja, dat is natuurlijk altijd een punt. Maar ja, je ziet bijvoorbeeld een bedrijf als Apple. Die maakt verschrikkelijk veel winst op zijn iPhones. En iedereen blijkt toch echt bereid om het te betalen. Gewoon puur door de kracht van het merk. En hetzelfde geldt voor, vanochtend hadden we op het werk het over LVMH. Hadden we een bespreking van dat voor bedrijven. Nou ja, die zijn ook in staat om enorme bedragen te vragen voor leren tasjes, mode, champagne.
De topman als rijkste man van Europa.
Het heeft veel mee te maken als bedrijven echt veel investeren ook. En het is niet als een koe melken. Nee, je moet er echt flink in investeren. Maar dan kun je je prijzen hoog houden.
Dan ben ik toch blij met jou. Mooi bruggetje, de koe melken. 4Farmers kwam van de week met een opvallend bericht. Ze staken voorlopig de aankoop van eigen aandelen. Onzekerheid over de aanvoer van landbouwproducten bij dat bedrijf. En dus even pauze qua inkoop aandelen. Ik wil het niet over 4Farmers hebben, maar ik dacht gelijk, volgen er meer bedrijven? Want al die bedrijven hebben nu te maken met onzekerheid. Of het nu in dit geval de aanvoer van landbouwproducten is. Maar zullen er meer zijn die denken,
ja, je hebt wel bedrijven. Dat was ook toen de pandemie begon. Hè. Toen ben ik zelfs ook ASML die heeft gezegd, nou, we stoppen even met aandelen inkopen. Bedrijven worden wat conservatiever. En dat is natuurlijk alleen maar verstandig.
Dan denk ik gelijk aan de bankaandelen. ING en ABN die aankondigden, we gaan eigen aandelen inkopen, dividend. Is dat dan dat ze,
nou, dividend zullen ze denken.
Dividend gaan ze niet schrappen, maar dat ze denken van, aankoop van eigen aandelen moeten we even op pauze zetten?
Nou, je ziet juist dat die banken enigszins herstellen. Ik zie ze dat nog niet zo snel doen, nee.
En wat voor andere bedrijven doen het dan misschien wel?
Poeh, vraag je me wat. Vaak toch bedrijven die wat minder prijskracht hebben. Hè, die uiteindelijk tussen het hamer en het aanbeeld komen. Die hun inkoopprijzen fors zien toenemen, maar hun verkoopprijzen niet kunnen verhogen. Een mooi voorbeeld was van de week ook, geloof ik. Ik dacht dat het ook maandag was, AXO. Daar vertelde dat hun Russische activiteiten min of meer zouden imploderen. Maar die hebben wel voor het eerste kwartaal hun prijzen met 16% verhoogd. Dus dat blijkt dus echt prima in staat om prijzen flink te verhogen. Okay. Maar het effect is wel op termijn, als je 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 prijzen zover verhoogt, als je dat over de hele breedte gaat, dan krijg je die stagflatie natuurlijk. Hè? Dat mensen denken van ja, ik ga toch maar even de hand op de knip houden. Ja. Daar zijn bedrijven wel bang voor.
Over verplaatsen of pauze gesproken, wat denk jij van beursgangers zoals bijvoorbeeld bol.com? Die zeggen dat we gaan in de tweede helft van dit jaar naar de beurs. Maar we hebben ook bij zo'n Coolblue gezien, dan hadden ze twee slechte beursdagen. Toen zeiden ze, vanwege de onzekerheid op de markt, zien we af van de beursgang.
Dat was heel flauw, vond ik. Ja, ik denk dat je ook duidt op dat stukje van Bartjes in het Financieel Dagblad.
Groot fan van, ja.
En daar verhalen ze, daar vergelijken ze het met een Pools bedrijf. Ik ben even die naam vergeten. Maar daar speelden nog wel wat andere zaken, hoor. Daar was ook onder andere Amazon die op die Poolse markt kwam. En daar was die koers van dat bedrijf, geloof ik, gehalveerd. En dat pasten ze dan toe op bol.com. Van als die koers van bol.com dan zoveel zou halveren. Ik geloof dat ze voor 6 miljard naar de beurs zouden gaan. Als het nu nog maar 4 miljard zou opleveren. Ja, dan zullen ze het misschien niet doen. Maar ja, dat is koffiedik kijken. Ik vind het sowieso altijd een beetje vreemd om zoiets voor een klein deel naar de beurs te brengen om de waarde te laten zien, ja. Ik vind het, ja, in principe moet je dat toch ook wel aan de winstgroei zien en de winstkracht van een bedrijf, de winsttoename.
Maar volg jij dat echt bedrijven nu door de oorlog in Oekraïne nu al zeggen, we gaan toch voorlopig maar niet naar de beurs?
Nou, ik heb het nog niet gezien. Er staat ook niet een hele rij te wachten, geloof ik. Zijn er de afgelopen tijd zoveel naar de beurs gegaan.
Ja. Hey, de beurs blijft volatiel, zou je kunnen zeggen. Hoe zou jij de situatie op dit moment omschrijven op de beurs?
Nou, ik denk dat dat zo wel voorlopig zal blijven. Omdat, kijk, de grootste onzekerheid is, we hebben die oorlog gehad. En er was gisteren natuurlijk een enorme koersstijging, omdat er mogelijk een einde aan die oorlog zou komen. Als er een einde aan die oorlog komt, dan denk ik van ja, die hoge inflatie is niet in één keer weg. Nee. En ik denk dat de beurs, de beleggers daar de komende maanden wel naar blijven kijken. Gisteren hadden we de inkoopprijzen in Amerika, de PPI, 10% jaar op jaar. Dus ja, je ziet.
Ja, maar als ik daar toch een lichtpuntje, dat was de maand daarvoor ook 10%. Dus
maand op maand was het iets lager, ja.
Kennelijk, nou ja, weet je, als het gaat omkeren, dan moet het dus eerst stabiliseren. Of eigenlijk eerst, het gaat hard omhoog. Dan is het eerste goede nieuws dat het minder hard omhoog gaat. En de jaar-op-jaar vergelijking, die was nu stabiel. Dus ik dacht juist, oeh, dat is misschien een heel klein lichtpunt. Maar let wel, dit waren februari-cijfers. Mm-hmm. En in maart gaat het natuurlijk weer helemaal de verkeerde kant op. Ja. Want de energieprijzen zijn door die oorlog weer gestegen.
Maar goed, ik wil maar zeggen, we zijn er nog niet vanaf. Dat is niet dit jaar opgelost, die hele inflatie.
Nee, zeker niet.
Dat gaat wel even duren. En zolang als dat echt, ja, daar zit de zorg. En zolang die inflatie hoog blijft, en maken we ons toch zo, of er bijvoorbeeld niet in één keer weer toch twee kwartjes bijkomen bij de Fed, dat ze in één keer nog harder op de rem gaan staan. Dat is toch het risico.
Ja, maar dat ligt wel voor de hand. Want als je dus zegt, wat de Fed dus kennelijk gisteren heeft gezegd, hè, dat ze verwachten dat ze dat aan het eind van het jaar die rente, ja, zoveel hoger is, dat zou dan alle resterende vergaderingen dit jaar een kwartje renteverhoging zijn.
Ja,
dan kun je natuurlijk zeggen, ja, waarom zou je dan steeds maar in bewegingen van een kwartje gaan?
Ja.
Als je toch nu ook aangeeft dat je een beetje achter de feiten aanloopt, doe dan een paar keer, ga dan wat sneller, doe een paar keer een half.
Ja. Nou, dat
ik
zou
denk
kunnen.
Dat die discussie wel gaat losbarsten.
Ja, maar dan zie je toch ook wel dat de beurs zich weer zorgen begint te maken. Van, of het dan.
Ja, maar weet je, er is volgens mij is er ook een beurswijsheid, Jos, dat als beleggers zich grote zorgen maken over inflatie, dan kunnen ze daar eigenlijk mee ophouden op het moment dat de Fed in paniek raakt over inflatie. En dat hebben we misschien gisteren gezien, hè?
Ja.
Dat meneer Powell zo vastberaden bleek om die inflatie onder controle te brengen, dat aandelenbeleggers misschien dachten, nou, hè, dat gaat hem lukken, dus we hoeven ons minder zorgen te
precies,
maken.
Nee, precies, dat is waar. Nee, overigens, om heel duidelijk te zijn, wij blijven nog wel positief over aandelen, dat zeker. Je ziet vaak in zo'n periode dat de rente begint te stijgen. Dan kunnen, als je wat verder bent, zeg maar, in het economische stel, dan kunnen aandelenbeurzen dat ook gewoon goed doen. Ze gaan de winsten stijgen.
Hey, heb jij nog tips voor beleggers die het allemaal heel spannend vinden? Want het is natuurlijk voor veel beleggers de eerste keer dat er een oorlog op eigen continent is.
Heb ik een hele goede tip voor wat afgelopen week gebeurde. Ik beleg vaak met mijn zoontje, spreek ik erover. Dan zegt hij, papa, moeten we niet eruit stappen of zo? Dan zegt hij zoiets. En dan zeg ik ook van, ja, kijk, als je in dat soort hele volatiele dagen gaat handelen, dan heb je een enorme kans dat je een enorme misser maakt. Want eergisteren waren de koersen fors naar beneden. Gisteren hadden we een dag van 2,5% hoger. Semiconductorenfondsen gingen bijna 10% omhoog. Dus als je tijdens die hele vierde volatiele periode gaat handelen, loop je het risico dat je precies op het verkeerde moment verkoopt en een van de betere dagen van het jaar mist. En als je de beste dagen in een jaar mist, dan is je performance op langere termijn echt heel veel slechter dan als je dat niet gedaan had. Dus het allerbeste is, dat klinkt vaak, mensen vinden dat moeilijk, vaak beginnende beleggers vinden dat heel moeilijk om te realiseren, maar in dit soort tijden kun je beter niks doen. Je moet zorgen dat je goed gepositioneerd bent, goede sterke bedrijven hebt gekocht. Maar handelen in zo'n volatiele periode, dat is nooit slim.
Nee, nooit slim. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik vond het leuk, Han, dat jij een keer hier in levende lijf in de studio was. Normaal gesproken spreken we je aan de telefoon.
Ja.
Want je woont in Ierland.
Ja. Het was heel leuk om het je te zijn.
Blij dat je er was. En ook dank aan Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Met alle tips en wijsheden. En volgende week dan zijn we er weer. In de tussentijd, mocht je ons missen, kan je nog andere afleveringen luisteren. Zoals die over een mogelijke recessie in Europa van onlangs. Bedankt voor het luisteren.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.